Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 68 en daarvan het vijfde vers. Psalm 68, het vijfde vers. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het boek Genesis, het 12e hoofdstuk, de eerste 9 versen. Genesis 12, vers 1 tot en met 9. Na de schriftlezing zingen we het 25e vers van Psalm 119. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. De Heere nu had tot Abraham gezegd: ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal, en ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken, en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt, en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abraham toog heen gelijk de Heere tot hem gesproken had, en Lot toog met hem. En Abram was 75 jaren oud toen hij uit Haran ging. En Abram nam Sarai zijn huisvrouw en Lot zijn broeders zoon en al hun haven die ze verworven hadden en de zielen die ze verkregen hadden in Haran. En zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen in het land Kanaan. En Abram is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos Moreh. En de Canaanieten waren toen ter tijd in dat land. Zo verscheen de Heere aan Abram en zeide: aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar voor de Heere een altaar en riep de naam des Heeren aan. Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden.
Thank you.
We luisteren vanmorgen naar het woord der Heere zoals dat tot ons komt in het gelezen schriftgedeelte in het 12e hoofdstuk van het boek Genesis, de versen 6 tot en met 9. En Abram is doorgetogen in dat land, tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More. En de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. Zo verscheen de Heere aan Abram en zeide: aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel en hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar voor de Heere een altaar en riep de naam des Heeren aan. Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden. Laten wij samen eerst over de bediening van het woord des Heeren Gods zegen bidden. Barmhartig en getrouw God, we willen uw heilige naam aanroepen in deze ogenblikken, nu wij weer samen mogen zijn in uw huis en nu gij ons door het woord van uw genade weer opnieuw wilt onderwijzen. We willen u bidden, Heere, dat gij met uw geest in ons midden zou willen werken en dat u ons hart wilt bereiden, opdat het uw woord mag ontvangen. Heere, we belijden het voor uw heilig aangezicht dat wij in alle dingen zo diep van u de Heere afhankelijk zijn. En dat er niets is dat wij kunnen doen zonder uw hulp en zonder uw kracht. Dat is voor ons aardse leven waar. Dat is zeker ook waar als het gaat om de dingen der eeuwigheid, om het woord van u en om het werk van u, Heere. Al als het om die dingen, op die dingen aankomt, dan zijn wij wel zeer bijzonder aangewezen op wat gij ons wilt schenken en op het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. En zo zien wij in dit morgenuur tot u op, Heere, om van u te bidden dat gij ons alles wilt schenken wat wij niet kunnen missen. Het gaat erom dat we uw woord horen zullen, en niet alleen met ons oor, maar met ons hart, en dat we uw woord verstaan zullen, en dat dat woord voor ons een kracht zal zijn, waardoor ons leven vernieuwd en veranderd mag worden. Het gaat erom, Heere, dat we in uw woord uw stem horen, en dat wij u de Heere leren volgen. Het gaat erom dat we uw woord in het geloof zullen ontvangen. En dat dat woord in ons leven voor het eerst of bij vernieuwing zal worden een kracht tot zaligheid. Want dat is het voor een ieder die gelooft. En Heere, deze dingen hebben we niet van onszelf. Dat kunnen we elkaar evenmin geven. We zijn verlegen om dat werk van uw Heilige Geest, die onze oren en onze harten opent en die ons hart bearbeidt tot zaligheid. We zijn afhankelijk van die Geest, die de werkmeester van het geloof is en die ook het geloof versterkt in het leven van hen die de uwen zijn. We zijn afhankelijk van uw Heilige Geest, Heere, in alle opzichten, in spreken en in luisteren, in de preekstoel en in de bank. En zo willen wij u bidden, geef ons die werking van uw Heilige Geest, opdat zo op deze uren een gezegende mag zijn, opdat deze uren een uren mag zijn waarin gij ook in ons midden uw koninkrijk doet komen. Een uren waarin gij het werk van de vorst der duisternis verbreekt en waarin gij zijn rijk vermindert. Een uren waarin gij uzelf verheerlijkt, o God, in het toebrengen van zondaren, maar ook in het onderwijzen en in het opbouwen van hen die u vrezen, opdat in hun leven uw werk ook voortgang zal mogen hebben, opdat het niet zal blijven staan op het punt waar het gekomen is, Heere, want dan is ook in dat opzicht waar wat een spreekwoord zegt, stilstand is achteruitgang. Maar laat het in het leven van uw kinderen vooruit mogen gaan, Heere, dat er mag zijn wat uw woord noemt een opwassen en een toenemen en een meer en meer verstaan van de rijkdommen van uw genade en meer leven in dat vertrouwen dat gij die het goede werk begonnen zijt, het ook zult voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Heere, schenk dan alles wat nodig is, opdat uw naam groot gemaakt mag worden en opdat uw deugden verheerlijkt zullen worden. Ach, we hebben er niets van verdiend. Door onze zonden en onze afmakingen hebben we het ons alles onwaardig gemaakt. En als u ons voorbij zoudt gaan, en erger, Heere, als u ons in uw gericht zoudt betrekken, en als u onze rekenschap zoudt afeisen, en als wij voor u moesten verklaren waarom ons leven zo vol zonde en afwijkingen en ongerechtigheden is geweest, we zouden op al uw vragen geen antwoord kunnen geven, maar wel zouden we beroofd worden van al de blijken van uw gunst, en ons oordeel, onze doem, zou vreselijk zijn. Dat hebben we verdiend, o God. Uw woord zegt het ons. En ons geweten, als we eerlijk zijn, geeft aan dat woord mede getuigenis. We kunnen er wel bezwaren tegen inbrengen, maar Heere, we liggen onder het oordeel. En we zijn vanwege onze zonden en onze afwijkingen vloekwaardigen en onwaardige zondaars, die geen recht hebben op uw gunst, maar op wie gij rechtvaardig toornen kunt. O Heere, doordring ons daar ook van, opdat we het voor uw heilig aangezicht niet alleen met woorden mogen belijden, maar opdat we het ook beleven zullen, dat we schuldigen, dat we verlorenen zijn, om zo als boetvaardige zondaren tot de troon der genade te mogen vluchten, om daar geholpen te worden ter bekwamer tijd. Heere, vergeef gij dan genadig al onze zonden, en wil om Christus wil, en wil in Christus bloed al onze zonden wegnemen, en ons reinigen van alle ongerechtigheden. Doe het ons ervaren, o trouwe God, dat u nog met zondaren bemoeienissen wilt hebben, niet alleen in uw algemene goedheid, maar ook in uw bijzondere genade, en dat u om Christus wil een weg hebt, in Christus een weg hebt gebaand, en om Christus wil ontferming kunt bewijzen aan verlorenen en ellendigen. Zegen ons dan zo, ondanks onze zonden, om Christus wil alleen. Heere, wij bidden u ook dat gij gedenken wilt aan hen die hier niet kunnen zijn. En dan dragen we bijzonder aan u op onze zieken. Heere, u weet door welke omstandigheden we soms niet naar de kerk kunnen komen. Maar een van die omstandigheden is menigmaal ziekte van welke soort of welke aard die ook is. We bidden voor hen die daardoor verhinderd zijn naar uw huis te komen. En in bijzonder dragen we dan aan u op onze broeder Visser, die deze week geopereerd werd en die een ernstige operatie moest ondergaan. En de dingen zijn overigens nog wel onzeker, Heere, maar wel past het ons om uw naam te erkennen dat gij hem zover hebt gebracht en dat u hem zover ook voorspoedig door de operatie hebt heen geholpen. Wilt gij hem verder ook gedenken, en kon het zijn, wil alles nog ten goede keren, zowel voor zijn lichaam als voor zijn ziel. Dat zijn oog op u de Heere mag zijn, Heere, in deze omstandigheden, en wilt gij hem dan niet beschamen. Wees gij met een ieder die een weg van beproeving moet gaan. En dan dragen we ook aan u op, heren, onze ouden, onze bejaarden, die vanwege de leeftijd niet meer naar uw huis kunnen komen. Dat kan ook een hele zorg en een heel kruis zijn. En de ouderdom, zoals we dat dan ook wel eens zeggen, komt vaak ook met allerlei gebreken. Dat wordt ondervonden, heren. En u bidden wij dat gij het ook in die omstandigheden wel wilt maken. Er staat in uw woord dat als het aardse huis deze tabernakels afgebroken wordt, wij een gebouw bij God hebben. Niet met handen gemaakt, maar in de hemelen. En dat gebouw, heren, dat zullen we toch moeten kennen in ons leven. En dat is juist ook zo belangrijk als inderdaad het aardse huis afgebroken wordt. Als stuk voor stuk en gedeelte voor gedeelte van onze aardse woning bezwijkt. En als het al maar minder wordt en als de krachten wijken en als allerlei vermogens zwakker worden. Heren, laat het onze ouden dan om die woning bij u eeuwig in de hemelen te doen mogen zijn. En als ze daar geen kennis aan hebben en geen hoop op hebben, ach Heere, gij zijt toch nog te machtig om dat in hun leven te werken. Doe het genadig, doe het in uw goddelijke ontferming. En wilt u zo ook in hun leven alles nog wel maken. We smeken u dat gij gedenken wilt aan al de arbeid in uw koninkrijk. Dat gij uw rijk voorspoedig wilt doen komen in deze wereld. En dat gij uw knechten dan wilt bekwamen en sterken tot de arbeid waartoe gij hen riep en zond. Geef dat ze dit werk mogen doen in afhankelijkheid van u. En dat hun verwachting van u de Heere alleen mag wezen. Beschaam hen dan niet, Heere, als ze het van u verwachten. En zegen zo al de arbeid ook van deze dag in dienst van het evangelie. Laat uw naam heerlijk zijn en wilt gij overal zijn, heren, waar uw volk vergadert en wil op deze dag de werken der duisternis verbreken en verstoren. Hoor ons, genadige ontfermer, om Jezus wil. Amen. We zullen nu samen zingen uit Psalm 147, het zesde en het tiende vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, en hij gaf aan Jacob zijn wetten. onderbreking in Haran is Abraham tenslotte toch op reis gegaan naar het land dat de Heere hem wijzen zou. En in dat land is hij aangekomen. Zo eindigde het laatste gedeelte van vers 5. Ze gingen, ze togen uit om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen in het land Kanaan. Dan weet Abraham op dat moment nog niet dat dit het beland is, dat dit het land is dat de Heere hem wijzen zou. Hij is naar dat land getrokken zonder dat hij wist dat dat het land der belofte was. Hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou, staat er in de Hebreeënbrief. En pas als Abraham in het land Kanaan gekomen is, dan maakt God hem bekend dat hij dit land van plan is aan Abraham en zijn nageslacht te geven. Maar dat doet de Heere niet terstond. Ze komen in het land Kanaan, maar dan, en zo lezen we in vers 6, trekt Abraham eerst nog door totdat hij komt bij de plaats Sichem. Hij komt in het noorden het land binnen, want hij komt uit de richting van het noorden. Via Damascus is hij gereisd. En zo komt hij in het noorden het land Kanaan binnen en dan trekt hij helemaal door tot het centrum van dat land bij de stad Sichem. En daar, pas daar, gaat God tot hem spreken. Dan heeft hij ook in dat land Kanaan intussen al heel wat kilometers afgelegd en dan heeft hij de ontdekking gedaan dat in dat land de Kanaanieten wonen. En u zegt, ja, maar dat spreekt vanzelf. In het land Kanaan heten de inwoners Kanaanieten. Dus die mededeling aan het eind van vers 6 is tamelijk overbodig. Nee, dat is niet zo. Er staan geen overbodige mededelingen in de Bijbel. En ook de woorden en de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land, heeft zin. Wat bedoelt de Heilige Geest met die mededeling dat de Kanaanieten in Kanaan wonen? De Heilige Geest bedoelt daarmee te zeggen dat dat land niet onbewoond is. Dat is het eerste. Er zijn mensen die daar wonen. En die Kanaanieten, en dat weten de lezers van het boek Genesis, en dat weten wij ook uit andere plaatsen van het woord van God, die Kanaanieten waren niet de eerste, de beste. Dat waren niet zomaar een paar zwakke, een paar onbelangrijke mensen. Dat waren sterke mensen. De Kanaanieten vormden een sterk en een machtig volk. Bovendien, en dat bedoelt de Heilige Geest ook mee te delen, die Kanaanieten waren berucht vanwege hun gruwelen. Vanwege hun zonden, vanwege met name de zonden en de gruwelen verbonden aan de afgoderij. En nu is Abraham weggetrokken uit Ur, eerst naar Haran. En ook in Haran is hij vertrokken. Abraham is weggegaan uit het land van de afgoderij. En nu komt hij in een ander land. En daar is ook afgoderij. Niet minder dan in Ur, mogelijk nog erger en nog gruwelijker. En dan kan de vraag bij Abraham opkomen, ben ik nou daarvoor weggegaan? Ik zocht een land waar ik God kon dienen, waar ik de Heere zou kunnen vrezen. Een land waar die zonden en die gruwelen van Ur niet terug te vinden zijn. En waar ik ook geweest ben op al mijn reizen, zelfs hier in het land Kanaan, kom ik dezelfde zonden en dezelfde ongerechtigheden tegen. Het is overal net eender. En dat blijkt met name als hij komt bij de plaats Sichem. Dat is later een stad geweest, we kennen dat uit het Oude Testament. De naam Sichem of Sichar komt ook in het Nieuwe Testament voor. Daar heeft de Heere Jezus de ontmoeting gehad met de Samaritaanse vrouw, in Johannes 4 beschreven. In die tijd van Abraham bestond dat Sichem ook al. En het wordt de plaats Sichem genoemd. Die uitdrukking de plaats moet u godsdienstig vullen. De heilige plaats Sichem. Waar ook een eikenbos of een hele grote eikenboom was, die More genoemd werd. En More betekent ziener of waarzegger. Op de heilige plaats Sichem, op de hoogte van Sichem, dienden de Kanaanieten de afgoden. En daar werd de wil van de goden geraadpleegd, bij die waarzeggerseik. Uit het ritselen van de bladeren en uit allerlei andere dingen die men daar deed, leidde men dan de wil van de goden af. Met andere woorden, Abraham komt bij een plaats die al in alle opzichten getuigt van afgoderij en van zonde. Daar is het heidendom in volle omvang te vinden. En zo heeft hij meer plaatsen ontmoet. En zo is hij langs andere heiligdommen van de Kanaanieten gereisd. En het getuigt allemaal van hetzelfde. De mens is van God afgeweken. De mens heeft zich andere goden gemaakt. De vreze des Heren is niet te vinden. De ware godsdienst is volledig, bijna volledig, van de aarde verdwenen. En dat ontmoet Abraham nu overal. Hij is doorgetogen in dat land. En Kanaan is net zo ver weg in geestelijk opzicht als Ur der Galdeën was. En dan komt hij bij die heilige plaats Sichem met die waarzeggerseik daar in de buurt. En daar verschijnt God aan hem. Uitgerekend bij zo'n heiligdom van de heidenen. En daar gaat de Heere tot hem spreken. En hem de belofte geven: aan uw zaad zal ik dit land geven. Waarom doet God dat daar? Waarom bij de plaats Sichem? Bij het eikenbos More. Wel, daarmee plaatst de Heere de ware godsdienst tegenover de valse. Het is een vals heiligdom waar Abraham nu aangekomen is. En tegenover de valse godsdienst van Sichem plaatst de Heere de ware religie. En daarin handhaaft de Heere tegelijk zijn recht. En zijn recht op de ganse aarde. Ook op Sichem heeft hij recht. Ook op dat de grond daar waar nu de heidenen hun heiligdom hebben gesticht, heeft God recht. En als hij daar uitgerekend daar aan Abraham verschijnt, dan handhaaft de Heere zijn rechten op de ganse aarde. En dan geeft hij er als het ware iets van te zien. Van wat straks in volle omvang te zien zal zijn. Dat de aarde eens helemaal gevuld zal zijn met de kennis des Heeren. Maar tegelijk, als de Heere in Sichem aan Abraham verschijnt, dan laat hij daarin tevens weten dat hij de strijd aanbindt met de heidenen en met hun afgoden. We noemen dat de antithese. God maakt een tegenstelling in deze zondige wereld. Als hij zich openbaart, zoals hier en zoals op vele andere plaatsen en tijden, als hij zich openbaart, dan roept de Heere tegelijk een tegenstelling op met de wereld die in het boze ligt. Ook hier, dan plaatst hij zichzelf tegenover die afgoden die daar vereerd worden en die daar een plaats kregen en die daar aangebeden worden. Maar God laat het door zijn verschijning in Sichem aan de Kanaanieten weten, dat hij en hij alleen het recht op aanbidding en verering heeft. Want hij alleen is de enige ware God. Onze tekst noemt dat een verschijning. U begrijpt, ik leg u eerst zoveel mogelijk de tekst, de woorden van de tekst uit, om dan straks naar een aantal toepassingen te komen. De Bijbel, de tekst noemt dat een verschijning. En tot nog toe zijn er geen verschijningen geweest sinds de zondvloed. Sinds de dagen van de zondvloed is God aan niemand meer verschenen. Hij heeft nog wel tot mensen gesproken en tot nog toe is hij ook wel tot Abraham gekomen met het woord. Maar nu gaat het om verschijningen. Nu maakt God zichzelf zichtbaar. Hoe dat geweest is, weten we niet. Maar in ieder geval, de Heere is door die verschijningen bezig om zijn komst in deze wereld voor te bereiden. Ik bedoel zijn komst straks in de volheid destijds. Dan verschijnt God in het vlees geworden woord, de Heere Jezus Christus. En al die godsverschijningen die we in het Oude Testament tegenkomen, die zijn als het ware aanduidingen, voorspellingen van die grote godsverschijning, de verborgenheid der godzaligheid die groot is, God geopenbaard in het vlees. En net zoals straks die godsverschijning in Bethlehem een boodschap van vrede en van zaligheid en van bemoediging meebrengt, zo is ook deze godsverschijning bij Sichem aan Abraham een vredevolle en een troostrijke geweest. Daar zit geen dreiging in. Abraham hoeft niet te vrezen en te beven en sidderend weg te vluchten als God aan hem verschijnt. Want in deze verschijning komt de Heere tot hem als de barmhartige. Abraham was een zondig mens, zeker. Abraham was een mens met een kwaal, zoals we vorige keer zagen. Ook nadat de Heere hem geroepen had. Een blijvende, een inwonende kwaal. En daar heeft hij van geleden. En die is er de oorzaak van geweest dat hij maar half gehoorzaamde. En een tijd lang in Haran bleef hangen. En toen heeft God hem als het ware met geweld uit Haran moeten wegrukken. Door zijn vader Tera weg te nemen. En pas toen ging Abraham geheel gehoorzamen. Abraham was een zondig mens. Abraham had een schuldig verleden. Er was alle reden voor Abraham dan ook om bij een verschijning van de Heere te beven en te vrezen. En als God in zijn recht, in zijn heilig recht gekomen was en meer niet, dan had Abraham inderdaad diep voor God moeten buigen en dan was dat zijn einde geweest. Maar van die dingen lezen we niet in deze verschijning bij Sichem. Er is geen vrees. Er is geen angst, er is geen siddering bij Abraham, ondanks dat zijn geweten tegen hem getuigt, ondanks dat hij een schuldig mens heeft en ondanks dat er zonde en ongerechtigheden in zijn leven zijn. En waarom hoeft hij dit keer niet te vrezen? Omdat de Heere als een barmhartig, als een ontfermend, als een genadig God tot hem komt in zijn liefde, in zijn mededogen, en hij zoekt deze Abraham op. En hij gaat hem niet vergelden na zijn ongerechtigheden. Hij gaat niet met hem in het gericht treden, want dan kon ook Abraham niet bestaan. Maar hij bezoekt hem met zijn heil en hij gaat hem zijn woord bij vernieuwing schenken. En dat is de herhaalde belofte. God had hem die belofte al eerder gegeven dat hij hem een land wijzen zou. Welk land dat zou zijn, had de Heere toen nog niet gezegd. Waar dat land lag, was voor Abraham nog verborgen gebleven. Maar nu, in Sichem, in het land Kanaan, waar het vol is met Kanaanieten, waar het vol is met afgoderij, waar het vol is met heiligdommen gewijd aan de afgoden, daar gaat God de belofte vernieuwen en de belofte aanvullen. En wat hij tot nog toe niet gezegd had, zegt de Heere er nu wel bij: aan uw zaad zal ik dit land geven. En dan mag tot op zekere hoogte Abrams geloof overgaan in aanschouwen. Niet waar, wat hij tot nog toe niet gezien heeft, wat hij niet wist, dat gaat hij nu weten. Dat dit het land is waar God in Ur der Chaldeeën al van gesproken heeft. Dat dit de plaats is waar hij en straks zijn nageslacht mag wonen. Hij mag het nu met eigen ogen aanschouwen. En als hij straks van Sichem verder trekt, eerst naar Bethel en dan nog verder naar het zuiden, dan mag hij met eigen ogen dat land aanschouwen. Eerst had hij nog in dat land moeten geloven. Nu mag hij het zien. Nu mogen zijn voeten er treden. Nu mag hij er zijn tent oprichten. En zo gaat zijn geloof over in aanschouwen. Maar tot op zekere hoogte. Zoals het ook in het leven van Gods kinderen, als de Heere hen verder leidt en nieuwe beloften geeft, wel eens een keer zo mag zijn dat ze van geloven mogen komen tot zien. Iets tenminste, iets zien. Maar het blijft tegelijkertijd, zolang Abram hier is, toch weer een leven uit het geloof. Want ik zei, zijn geloof gaat tot op zekere hoogte over in aanschouwen. Overigens blijft het allemaal toekomstperspectief. Aan uw zaad zal ik dit land geven. Een tweevoudige belofte. En beide elementen lijken voorlopig nog onmogelijk. Dit land. En dat is het land waar de Kanaanieten wonen. En Abraham heeft ze overal gezien. In hun macht en in hun zonde. In dit land zullen ze nageslacht, zal zijn nageslacht wonen. Terwijl nu die sterke, machtige Kanaanieten er nog zijn. Waar zullen die dan blijven? En dat lijkt dus een onmogelijke zaak, dat zijn nageslacht dit land zal hebben. Als het nu leeg was, als er nu geen bewoners waren, maar er zijn bewoners, en wat voor? En bovendien, en dat lijkt, het maakt het nog onmogelijker, aan uw zaad zal ik dit land geven. En als God dat tot hem zegt, is Abraham nog steeds kinderloos. En hebben hij en Sarai nog steeds de vervulling van hun wensen niet gezien. En ze zijn nu al jaren getrouwd. En de hoop op een eigen kind is al praktisch verdwenen. Aan uw zaad, zegt God, zal ik dit land geven. Maar dat is een nieuwe onmogelijkheid. En zal Abraham dan toch deze belofte als zijn gids mee mogen nemen, dan heeft hij schuldig om dit woord van God te vertrouwen. Wonderlijk is die weg die de Heere met Abraham gaat, want wat maakt de Heere van Abraham op dit moment? Hij maakt van Abraham een erfgenaam. Een erfgenaam van het land Kanaan. En hij vertelt Abram dat hij zijn leven lang van die erfenis niks in bezit zal hebben. Dat zegt de Heere erbij, want aan uw zaad zal ik het geven. Ik zal het u wijzen, en hier wijst de Heere hun dat land. En de Heere verklaart dat Abram erfgenaam van dat land zal zijn, maar zelf krijgt hij er niets van in bezit. Pas aan het eind van zijn leven heeft hij een paar vierkante meter gekocht om zijn vrouw Sara te begraven. En voor de rest is Abraham al die 100 jaren vreemdeling gebleven. Zo wordt hij ook genoemd. En zo wordt hij in de schrift ons ook voorgesteld. Ik denk weer aan dat 11e hoofdstuk van de Hebreeënbrief, waar ons over deze reis en deze trektocht van Abraham door het land Kanaan gesproken wordt. Want waar hij ook gaat en waar hij ook zijn voetstap zet, hij is niet anders dan, en dan lees ik het u maar uit het 11e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte. Als in een vreemd land. En hij heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Als in een vreemd land. Heeft Abraham al die jaren moeten wonen. Een vreemdeling in het land dat niet van hem was. Waar hij wel erfgenaam van was. Waar wel de belofte van sprak. Wat wel aan zijn zaad gegeven zou worden. Maar waar Abraham niets in bezeten heeft. Nu, en zo moet Abraham leven. Daarmee is heel zijn leven getypeerd. Een vreemdeling in een vreemd land. Met niets anders dan een woord van God. Zo was het. Een vreemdeling in een vreemd land, die had alles achter zich gelaten, die was weggetrokken in gehoorzaamheid aan Gods bevel, had gebroken met zijn land, het land van zijn geboorte, het land van zijn familie. Hij was gegaan uiteindelijk in gehoorzaamheid alleen met het woord van de Heere. En dan komt hij in het land dat de Heere hem wijzen zal en de Heere vernieuwt de belofte. En dat doet hij herhaaldelijk. Wat dat betreft laat de Heere hem niet in het duister en in het ongewisse. Maar Abraham krijgt als vreemdeling in dat vreemde land niet meer mee dan het woord van God. En dan is het enige waar Abraham mee leven kan. En dat vinden wij ook heel duidelijk getypeerd in Hebreeën 11. Geloof. Geloof. Aan uw zaad zal ik dit land geven. En de Kanaanieten wonen. En toch. God heeft het gezegd. Aan uw zaad zal ik dit land geven. En Abraham heeft geen zaad. En toch, God zegt het. En dus moet Abraham geloven. Heeft hij zo'n geloof? Toen bouwde hij al daar een altaar. Voor de Heere die hem verschenen was. En dat is uiting van zijn geloof. Op die plaats. Waar de heidenen ook kwamen om een afgoden te offeren. Daar bouwt Abraham een ander altaar. Een altaar voor de Heere. Op die heilige plaats van de afgoden gaat Abraham God vereren. En gaat hij voor het aangezicht van de Heere belijden. Heere, te midden van dit heidendom en te midden van deze vervreemding van u en van uw dienst. Wil ik u hier dienen. En tegelijk als Abraham een altaar bouwt voor de Heere. En hij heeft van de Heere niet meer gekregen dan die belofte. Hij heeft dat land niet. Geen vierkante meter in dat land bezit hij. En hij weet ook dat hij het nooit zal hebben. Want zijn zaad zal het pas hebben. Terwijl hij van de Heere niet meer ontvangt dan een belofte, acht hij dat zo groot en is hij je daar zo blij en zo dankbaar voor en heeft hij daar zo genoeg aan dat hij te midden van al dat heidendom, koste wat het kost, gaat buigen voor God en het vooral de Kanaanieten wil weten en beleiden. Ik dien hier de waarachtige en de levende God. En als de Heere dit land aan mij zal geven en aan mijn zaad zal schenken, dan beloof ik de Heere dat hij hier gediend zal worden. En als hij een altaar bouwt voor de Heere, dan roept hij de naam Gods over dat land der belofte uit. Dat is Abrahams geloof. Hoe onmogelijk de belofte ook blijkt, God heeft het beloofd. God heeft het gezegd. En Abraham heeft er genoeg aan. En later, dan wordt dat bouwen van een altaar herhaald. En als je de weg van Abraham nog eens na zou kunnen gaan, dan zou je zien op al die plaatsen waar Abraham geweest is, daar heeft hij een altaar achtergelaten. En toen hij wegtrok, stond dat altaar er nog in Sichem. En als hij later gekampeerd heeft tussen Bethel en tussen Ai, dan laat hij daar, als hij weer verder trekt, een altaar achter. En als hij nog verder trekt naar het zuiden, dan laat hij overal altaren achter. Waarom? Om daarin uit te spreken dat God gediend zal worden in dit land. En langs die weg van het bouwen van een altaar, en zoals vers 8 zegt, en dat komt erbij, het aanroepen van de naam des Heren, heeft hij van zijn kant steeds weer contact met de hemel gezocht. Heeft hij zijn hart voor de Heren uitgestort, heeft hij gemeenschap met de Heren begeerd en mogen oefenen, heeft hij God aangeroepen. God erbij geroepen, God te hulp geroepen, heeft hij zijn hart voor de Heere neer uitgegoten en heeft hij zijn liefde aan de Heere bekendgemaakt en zijn vertrouwen op de Heere beleden. En zo heeft Abraham bij het altaar dat hij steeds weer bouwde, zijn gemeenschap met God mogen beleven. En dan trekt hij verder, zo zagen we al. En hij vestigt zich nergens voorgoed. Hij reist rond in het land der belofte, de erfgenaam. Hij mag dat land dat in de toekomst van zijn zaad zal zijn, gaan bekijken. Hier en daar en overal. En waar hij zijn ogen ook laat dwalen, hij weet het omdat God het gezegd heeft, aan uw zaad zal ik dit land geven. En dan komt die Kanaanieten tegen. En hij weet het, aan uw zaad zal ik dit land geven, heeft God gezegd. Hij moet er nog op wachten. De maat van de ongerechtigheid van de Kanaanieten is nog niet vol. Maar zo lang blijft Abraham vreemdeling in een vreemd land. En hij ontmoet er geen volk van God. Hij ontmoet er geen medepelgrims. Hij ontmoet er geen mensen die met hem een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Behalve in de kring van zijn eigen gezin. Maar onder die Kanaanieten komt hij ze niet tegen. En zodoende blijft hij ook in dat opzicht een vreemdeling. In een vreemd land. En het tweede kenmerk van Abrahams leven, behalve het bouwen van een altaar, is het oprichten en afbreken van zijn tent. Hij heeft in tabernakelen gewoond, zegt Hebreeën. Dat is in tenten gewoond. En iedere keer als hij ergens komt, dan moet hij zijn tent overeind zetten. En als hij vertrekt, dan neemt hij zijn tent weer mee. En een tent is maar een los geval. Een tent heeft geen fundament. Een tent is niet diep geworteld in de aarde. Een tent kun je opbouwen en afbreken in een paar ogenblikken. Daarmee is Abrahams leven ook getypeerd. Een leven van altaren en een leven van wonen in tenten. En die altaren waren van duurzamer materiaal dan de tenten. Want Abraham had het geleerd, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die dingen zullen u worden toegeworpen. Want uw gemeente, zo heeft Abraham geleefd, ik weet niet hoe lang, in het land der beloften, waar hij erfgenaam van was en waar hij geen bezit in had. Een vreemdeling in een vreemd land. Tenten bouwen, altaren bouwen. En daarmee is eigenlijk alles gezegd. En daarin staat Abraham nu getekend en zo wordt hij ons in Hebreeën 11 ook voor de aandacht gesteld als een illustratie van het hele volk des Heren. Zoals Abraham in letterlijke zin een vreemdeling was in een vreemd land, een pelgrim, op zoek, op reis, tenslotte naar een beter vaderland, naar de stad die fundamenten heeft, zo heeft God alle eeuwen door een volk in deze wereld, dat niet in letterlijke zin altaren bouwt, dat hoeft niet meer onder de nieuwe bedeling, dat ook niet in letterlijke zin in tenten woont, maar dat in geestelijke zin toch Abrahams voetstappen drukt. Een volk van pelgrims. Vreemdelingen in een vreemd land. Of om het met de woorden van de Heer Jezus te zeggen, wel in de wereld, maar niet van de wereld. Of ik denk aan de woorden van de apostel Paulus. Onze wandel, ons domicilie, de plaats waar we ingeschreven staan in de burgerlijke stand, dat woord gebruikt hij eigenlijk, waar we geregistreerd zijn, waar we thuis horen, is in de hemel. God heeft een volk van pelgrims. En hun leven wordt inderdaad gekenmerkt door het bouwen van altaren en door het wonen in tenten, geestelijk gesproken. Wat zijn dat dan voor mensen, die vreemdelingen? Bunyan heeft het er ook over in zijn christenreis. Ik denk aan wat christenen en zijn metgezel meemaken als ze op de ijdelheidskermis zijn. En dan valt het op bij die inwoners van de stad waar die kermis gehouden wordt, dan valt het op dat die twee pelgrims anders zijn dan de inwoners van die stad. Ze dragen andere kleren, anders dan de rest. Ze spreken een andere taal, de talen Kanaans. En ze hebben andere belangstelling. Ze hebben geen belangstelling voor wat er op die ijdelheidskermis verhandeld wordt. En als de kooplui op die kermis aan christenen en aan zijn metgezel de waren proberen aan te prijzen en te proberen op te dringen, dan stoppen christenen en zijn metgezel de vingers in hun oren en dan roepen ze: wend, wend mijn oog van de ijdelheden af. En als hen dan gevraagd wordt: en wat kopen jullie dan? Dan zeggen ze: wij kopen de waarheid. Zo'n volk heeft God. Abraham was al zo'n volk. Als was al een van dat volk. Er was verschil tussen Abraham en de Canaanieten. Vanzelf. En dat verschil, Abraham was het zich bewust, dat moest gehandhaafd blijven ook. Hij kon niet uit de wereld gaan en hij heeft straks contact. We zullen dat nog wel zien. Beleven er wel zijn in vervolgende preek. Hij had contact en een goede relatie ook nog met zijn buren, met Aner, Eskol en Mamre, maar hij was niet van hunzelfde geloof. En hij leefde niet zoals zij leefden. Het is ook opvallend dat Abraham altijd in tenten bleef wonen en dat hij nooit in een stad ging wonen, want dan is het gevaar al heel dichtbij om mee te gaan doen. Denk maar aan de geschiedenis van Lot, die in Sodom ging wonen en helemaal mee ging doen met Sodom. Maar Abraham was een vreemdeling. En David was een vreemdeling. Oh, die heeft een heel ander leven gekend. David heeft niet in tenten gewoond. Die heeft in een paleis gewoond. En toch heeft hij gezegd: Heere, ik ben een vreemdeling en een bijwoner bij u. Gelijk al mijn vaders. En Petrus schrijft zijn eerste brief aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus en Azië en Bithynië. Waarom noemt Petrus hen vreemdelingen? Omdat zij door de wedergeboorte, door de geboorte uit God, burgers van het Rijk van de Hemelen geworden zijn. En daarmee tegelijk vreemdelingen op aarde geworden zijn. En ze mogen dan geleefd hebben te midden van hun kennissen en van hun familieleden, in Pontus of in welk ander deel van Klein-Azië ook. Maar als het op geestelijke dingen aankomt, als het op de eeuwige zaken aankomt, dan waren ze vreemdelingen geworden. Dan was er een onderscheid gekomen tussen hen en de rest. Vreemdelingen in een vreemd land. En dat maakt de Heere nu niet alleen van Abraham, dat maakt hij ook van David. Dat maakt hij van die gelovigen in Klein-Azië aan wie Petrus schrijft. Dat maakt hij van de dichter van de 119e psalm. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. En dat maakt hij van al zijn volk. En in welke tijd dat dan ook gebeurt. God maakt van zijn volk een pelgrimsvolk. Dat deed hij in Filippi. Aan wie Paulus dan ook kon schrijven, onze wandel is in de hemel. Dat deed hij in Korinthe. Als hij door Paulus ook, als de Heere door Paulus ook vermaningen gaat geven ten aanzien van het pelgrimsleven zoals dat in Korinthe gestalte moet krijgen. En hij doet het vandaag de dag nog. Vreemdelingen. En als het goed is, beleven ze dat ook. Ik denk trouwens dat een van de grote problemen van de christelijke kerk in onze tijd is dat het vreemdelingschap niet of nauwelijks beleefd wordt. En dat is een van de oorzaken waardoor het er geestelijk gesproken zo belabberd en slecht uitziet. In vele opzichten kunnen christenen, kunnen diegenen die de naam des Heren belijden, het nog zo goed in de wereld vinden. En ze kunnen nog zo volop in de wereld opgaan. En het echte vreemdelingschap, het vreemdelingenleven, het pelgrimsleven, wordt weinig beoefend. Maar waar waarachtig de vreze des Heren is, waar waarachtig dat wondere werk van de Heilige Geest in de vernieuwing van het hart is, in de wedergeboorte, waar waarachtig ook bekering plaatsvindt, daar komt ook die losmaking, die losweking, dat veranderd worden, dat anders worden ook. Daar gaan we het ook in leven, dat de wereld ons niet meer vervullen kan. En dat de dienst der zonde ons niet rijk kan maken. En dat alles wat de aarde oplevert ons geen vrede kan geven. Maar dat we een ander nodig hebben. Een ander leven nodig hebben. En dan gaan we er ook wat van beseffen dat alleen God en zijn genade en zijn woord en zijn zoon ons hart waarlijk vrede kan schenken. Ik zal niet zeggen dat dat consequent en dat dat voortdurend beleefd en beoefend wordt, daar ontbreekt helaas veel aan. Zelfs in Abrahams leven heeft er nogal wat aan ontbreekt. En in Davids leven. En zeker ook vandaag de dag, ook daar waar waarachtig de Heere gevreesd wordt, daar ontbreekt nogal wat aan dat vreemdelingenleven. Maar het is er, daar waar Gods genade echt aanwezig is, daar worden ook tijden gekend waarin we niet anders begeren te zijn dan een vreemdeling in een vreemd land. En wat is dan een kenmerk van zo'n vreemdeling? Wel, dan voelt hij zich in dat vreemde land toch, als het erop aankomt, niet thuis. Daar is zijn hart niet. Nee, daar is zijn hart niet. En omdat zijn hart daar niet is, maar ergens anders, begeert hij bij tijden ook wel eens om thuis te zijn. Wat is dan zo'n vreemdeling in een vreemd land? Dat is iemand die het beseft dat hij op doorreis is. En als je op doorreis bent, dan koop je niet zoveel dat je het op den duur niet meer dragen kunt. Als je op doorreis bent en je moet eens wat kopen, nou dan reken je uit of dat nog met je bagage mee kan. Als je op doorreis bent, dan belast je jezelf niet met nog ik weet niet hoeveel van de goederen van dat land waar je maar doorheen trekt. Als je op doorreis bent, dan neem je maar net zoveel van dat land waar je doorheen trekt als je echt nodig hebt. En dan spaar je hier niet. En dan verzamel je hier niet. Verzamelt u geen schatten op de aarde, zegt de Heere Jezus dan. En dan is ons hart, omdat ons hart hier niet is, kan onze schat hier ook niet zijn. Dan moeten wij onze schatten gaan verzamelen in de hemel, waar de mot niet komt en waar de roest niet komt en waar de dieven niet doorgraven en stelen. Wat is dan zo'n vreemdeling hier beneden? Dat is iemand die, omdat hij een vreemdeling is, ook nogal eens wat ongemakken moet verdragen. Denk maar weer aan Christen, die daar op de ijdelheidskermis ook nog de vijandschap en de boosheid van die anderen moest gaan ondervinden. Nou, dat gebeurt ook. De vreemdelingen in de verstrooiing, ze kennen ook tijden van vervolging en verdrukking. Maar geen nood, dat is alleen maar bedoeld om hen losser te doen zitten aan deze aarde. En hem meer hemelwaarts gericht te doen leven. Wat is dan zo'n vreemdeling, zo'n pelgrim? Dat is er een die van Gods inzettingen zijn gezangen gemaakt heeft. Van Gods getuigenis heeft hij zijn liedboek gemaakt. Van Gods woord, van Gods heilige ordinantiën heeft hij op zijn pelgrimsreis steun en kracht en bemoediging ondervonden. Daar ligt zijn hart in verklaard. Daar vindt hij de woorden van de levende God. En daar vindt hij zijn steun en de grond voor zijn vertrouwen. En zo zijn ze onderweg. Zo leven ze, om het maar zo te zeggen, in tenten. En ze zitten hier niet meer vast. Ik zei al, er ontbreekt nogal wat aan. En hoe kan dat pelgrimsleven nou gecultiveerd? Hoe kan het nu geleerd? Hoe kan het nu gesterkt worden? Ook in het leven van hen die de Heere mogen vrezen. Ik denk aan wat Petrus schrijft. Dat is heel leerzaam. Hij schrijft immers aan die vreemdelingen. In het eerste hoofdstuk van zijn brief noemt hij ze zo. En als hij in het tweede hoofdstuk van zijn brief leest wat hij voor een vermaning aan die vreemdelingen meegeeft, dan zegt hij: geliefde, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel, en houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die ze in u zien God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Houd uw wandel eerbaar onder de heidenen. En onthoud u van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen uw ziel. Hoe kan het pelgrimsleven beoefend worden? Als we leren doen wat de schrift ons voorschrijft. Doden de leden die op de aarde zijn. Want die hinderen ons immers. En wat nog meer. Wat Paulus schrijft aan de Korintiërs is ook de moeite van het overdenken wel even waard. Uiteindelijk waren ze in Korinthe ook vreemdelingen geworden toen God in hun leven kwam. En dan zegt Paulus dit, maar dit zeg ik broeders, dat de tijd voorts kort is. Opdat ook die vrouwen hebben zouden zijn als niet hebbende. En die wenen als niet wenende. En die blijde zijn als niet blijde zijnde. En die kopen als niet bezittende. En die deze wereld gebruiken als niet misbruikende. Want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Dit leven is toch maar tijdelijk. Hecht je hier dan niet te vast? Niet aan je vreugden. En ook niet aan je verdriet. Niet aan je huwelijk. En niet aan alle andere dingen van dit leven. De apostel verbiedt het niet. De apostel zegt niet dat we er afstand van moeten doen. Maar de apostel zegt dat we daar niet in op mogen gaan. Dat we daar niet alles van mogen verwachten. Dat we daar ons niet aan zouden overgeven. Want de gedaante, het schema van deze wereld met kopen en verkopen en trouwen en kinderen krijgen en wenen en vreugde hebben, het schema. Maar het patroon van deze wereld gaat voorbij. Daarom, daar moet je hart niet in zitten. Daar moet alles niet door bepaald worden. Tijd is voortskort. En hoe zullen we dat pelgrimsleven leren? Niet alleen door het kruisigen van de vleeselijke begeerte. En niet alleen door te beseffen dat hier op aarde alles maar tijdelijk is en vergankelijk. Maar ook door vaker en meer aan thuis te denken. Zoals dat van Abraham ook geschreven staat. Die zocht die stad die fundamenten heeft. Die zocht dat betere vaderland. Ten slotte waren Abrahams ogen omhoog gericht. En elke keer als hij bij zijn altaar knielde, dan sloeg hij zijn ogen op tot de Heere. Daar moest het vandaan komen. Daar lag ook zijn toekomst. Hemelwaarts gericht. Onze wandel is in de hemel. En aan die zaligheid van die stad die fundamenten heeft, welks opperste bouwmeester en kunstenaar God is, aan de heerlijkheid van die toekomst, daar moest Abraham maar aan denken. Daar moest Abraham maar op hopen. En daar moeten al de pelgrims maar op hopen en op gericht zijn. En als daar niet alleen je hart ligt, maar als daar ook de uitgangen van je leven naartoe zijn. En als daar je oog opgericht is. En als je dat bij het altaar op gebogen knieën de Heere maar beleiden mag. En als dat het verlangen van je ziel is, dan wordt datgene van deze aarde allemaal wat onbelangrijker. Dan hecht je daar ook niet meer zo aan, alsof dat alles is. Alsof als je dit plan maar kunt verwerkelijken en als dat maar gebeuren mag en als je dat er dan ook nog maar bij krijgt en alsof als dat dan ook nog maar gelukken mag, alsof je dan het geluk bezit. Nee, nee, dat is het leven van een Kanaaniet, maar niet van een vreemdeling. En omgekeerd. Als er dan zorgen zijn en smarten en droefheid en onrecht en pijn. En als je je gekrenkt voelt en als mensen je onrechtmatig behandelen. Dat is ook maar tijdelijk. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. Dan hoef je in je verdriet en in je smarten en in je zorgen en in je ellende ook niet op te gaan. Want dat is ook maar de gedaante van deze wereld. Dan kon Abraham het in blijde dagen niet op aarde vinden. En dan kon hij het in droeve dagen niet op aarde vinden. Maar een vreemdeling in een vreemd land, met het oog omhoog gericht en geknield bij het altaar, en de naam des Heren aangeroepen, wetende straks komt de vervulling van al Gods belofte. De stad die fundamenten heeft. De stad waar niemand zal zeggen ik ben ziek. En waar ze verzadiging van vreugde kennen. Denk maar meer aan thuis, kind des Heren. Denk maar meer aan datgene wat nog komt. Aan dat grote goed wat de Heren weggelegd heeft voor diegenen die hem vrezen. Het zal u helpen om hier op aarde meer als een pelgrim te leven. Denk maar meer aan die zaligheid die nog wacht. Het zal u helpen om de vreugden van dit leven en om het verdriet van dit leven te leren beschouwen als betrekkelijk. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. Maar heb je nou toekomst? Heb je nou perspectief? Weet je nou van die zaligheid die wacht? Weet je nu van die stad die komt? Weet je nu van die heerlijkheid die de Heere gaat openbaren aan alle die hem vrezen? Hier op aarde leven in een tent en knielen bij een altaar en die twee gaan dan samen. Is dat de praktijk van uw leven? Los zitten. En het eigenlijk het belangrijkste is wat je bij het altaar beleeft en beoefent. Of vindt u het nog maar best hier op aarde te zijn? Petrus zei eens een keer, het is goed dat wij hier zijn. Ja, en dat is het leven van veel mensen. Het is goed dat we hier zijn. En we willen hier voorlopig nog niet weg ook. En we zitten hier nog zo vast. Het is goed dat we hier zijn. Zo is dat bij onbekeerden in ieder geval. Zo is dat helaas ook bij velen van Gods kinderen. Zeer tot hun schade. En zeer ook tot schade van de zaak des Heren. Velen zoeken het allemaal hier. Hier. En ze maken zich druk om het hier. En het nu. Wat ze nu kunnen krijgen. Wat ze nu kunnen genieten. Wat ze nu kunnen bezitten. Waar ze nu rijk mee kunnen zijn. Waar ze nu vreugde aan kunnen beleven. En er zijn er ook die het hier en nu zoeken in hun verdriet. In hun smart. Maar wat is dat arm? En wat laat dat leeg? Is dat nog zo in uw leven? Of is dat, hoewel u genade van de Heere ontvangen hebt, moet ik zeggen, helaas toch weer het geval? Wat zijn we toch voor mensen als we de rijkste schatten in het vooruitzicht gekregen hebben, de heerlijkste weldaden aan ons in de belofte vermaakt zijn, dat we ons druk maken om het vergankelijke en het verdwijnende. En dat we onze ziel en de gemeenschap met God en het leven met de Heere op de tocht zetten. Dat we dat in de waagschaal leggen. Voor een ogenblik aards genot. Wat zijn we toch voor dwazen. Als we als een mol in de grond wroeten, terwijl de Heere juist voor het oog van het geloof van al de zijnen zulke heerlijke schatten in het vooruitzicht heeft gesteld, maar daar moeten ze naar de toekomst zien. Kent u dat heimwee, waar Abrahams leven door gekenmerkt werd, wat er bij David bij tijden was, wat de Heere legt in het hart van alle die hem vrezen, het heimwee? Zoeken de dingen die boven zijn. Alweer een woord van de schrift. Zoek dan de dingen die boven zijn. Want uiteindelijk het hart is met geen ander ding te vullen. En het verlangen van de ziel is met geen ander ding te verzadigen. Leeft u in tenten? Leeft u bij het altaar? Is dat zo? En wordt daardoor het leven gekenmerkt, zolang we op aarde zijn, volk des Heren. Zolang zullen we in tenten wonen. Zolang zullen we het altaar nodig hebben. Want zolang moeten we leven door geloof en niet door aanschouwen. En in dat geloof, als het beoefend wordt en als het bij het altaar weer gesterkt mag worden, mag het in de tent beleden worden. Dit weet ik vast. God zal me nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Amen. We zingen Psalm 56, het vijfde vers. zeggen uw heilige naam ootmoedig dank, Heere, voor het voorrecht dat we hier een ogenblik mochten zijn en samen mochten luisteren naar uw heilig woord. Het woord dat ons spreekt van Abrahams vreemdeling zijn, van zijn pelgrimsleven. En zo reisde hij voort van plaats tot plaats en hij bouwde altaren en hij woonde in tenten. O Heere, dat is het geheim van het waarachtige pelgrimsleven. En zal het wel met ons zijn, dan zullen we daar wat van moeten kennen. Wel in de wereld, en toch niet van de wereld. Anders, anders geworden, anders gemaakt door uw genadekracht. En ook anders gehouden door diezelfde genade. O Heere, wij bidden van u, leer ons dat leven. En oefen uw volk en kinderen erin, Heere. En bind dan ook die vermaningen die ge daaromtrent gegeven hebt, maar veel op het hart. Opdat we niet in de aardse beslommeringen opgaan. En opdat wij ook niet de aardse vreugden zullen omhelzen. En opdat wij leren de vleeselijke begeerlijkheden te ontvluchten en af te leggen. En de werken des vleeses te kruisigen. Ja, opdat we het leren om hemelsgezind te zijn, om te leven uit die werkelijkheid, die gij werkelijkheid gemaakt hebt voor alle die u vrezen. Onze wandel is in de hemel, van waaruit we ook onze zaligmaker verwachten. Heere, wij bidden dat ge diegenen die van deze dingen niets kennen, die onbekeerd zijn, en of ze dat nu willen beleiden, of dat ze nu de schijn van godsdienst en van geloof nog willen ophouden, maar die toch van dat vreemdelingenleven niets kennen, dat gij hen wilt doen zien, de waarheid, de werkelijkheid, dat het leven, dat de gedaante van deze wereld voorbij gaat. En dat deze wereld uiteindelijk niets biedt. En wat we van deze wereld verwachten, wordt één grote teleurstelling. En als we niet meer hebben dan dit, dan wordt het straks tot ons gezegd, gij hebt uw deel in het leven gehad. O Heere, wij bidden van u, doe ons dan zien dat er een beter goed is. En dat gij het zelf zegt, Heere, en bind dat op het hart, zodat we er niet van los kunnen komen, maar dat het ons leven bepaalt en dat het ons uitdrijft tot u. Zoekt toch eerst het Koninkrijk Gods. Heere, we bidden van u dat gij uw woord tot zegen wilt stellen en dat ge het vruchten wilt doen dragen in ons leven tot roem van uw genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 73, het 13e vers, wien heb ik nevens u omhoog? Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.